En wij gaan vanmorgen weer naar 1 Timotheus. Nog steeds hoofdstuk 1. Om daarna Schipbreuk te leiden. En zo komen wij dan in hoofdstuk 2. Want de laatste versen van 1 Timotheus 1 zijn dan volgens het opschrift een opwekking tot moedig strijden. Daarom hebben we dat gezongen. Voorwaarts christenstrijders. Want de bedoeling is dat gestreden wordt de goede strijd. Zoals wij gezien hebben, dat is vers 18. De goede strijd waarvan Paulus zegt: ik heb de strijd gestreden. De goede strijd. Ik heb het geloof behouden. Dat is dan aan het eind van deze beide Timotheusbrieven. Want het is 2 Timotheus 4 waar hij dat zegt, zodat u ziet dat dat dan op een of andere wijze dan toch beschouwd kan worden als een soort hoofdthema in deze beide Timotheusbrieven. Dat wil zeggen een oproep aan Timotheus om die goede strijd te strijden. Er was eens iemand, wiens naam ik niet zal noemen, want omdat het mijn moeder was. Maar die zei, als we jou zo horen spreken, dan ook op de bandjes, want zo lang is dat al geleden. Dan lijkt het wel of je strijd, of het tegenstand is. Ik zeg, nou moeder, maar dat is toch ook zo. Het is toch altijd strijd. Het gaat maar niet vanzelf. En ik weet niet, misschien komt dat dan, als je het alleen hoort, dan wat extreem over. Maar niettemin, het is het wel, het is oorlog. Hoe dan ook. Het gaat maar niet om een gezellig bij elkaar zijn, ook als gelovigen, met een gezellig een beetje mediteren over de Bijbel en wat daar misschien staat. En wat misschien dan ook nog een les kan zijn voor ons. Zoals ene Alexander zei, niet deze, maar een andere. Die zeiden, ja, je kan er een boel van leren. Het kan erg inspirerend boek is het, zei onze koning namelijk bij de zoveelste Bijbelvertaling. Want u weet het, om de 2 maanden, of is het om de 2 jaar, dat weet ik nou niet meer, een nieuwe Bijbelvertaling uitkomt. Zodat die namen van die vertalingen, dat moesten we maar eens achterwege laten, die moest gewoon een jaartal erbij zetten. Ik weet niet of het werkt, want soms komen er 2 in 1 jaar uit. Hè? Gebeurt ook nog. Maar ja, toen maar. Maar het is veel meer dan dat. Het is oorlog, het is de strijd, het is de tegenstelling namelijk die er is tussen wat God gezegd heeft en zegt, want dat is tijdloos, Gods woord is onvergankelijk. Enerzijds en aan de andere kant dat wat de mens nu weer uitdenkt. En u weet, mensen denken, dus ze denken altijd wat nieuws uit. Dat noemen ze vooruitgang. Sommigen noemen het ook creativiteit. Het is in de praktijk dikwijls moeilijk van elkaar te onderscheiden, deze 2 dingen. Maar goed, en altijd maar weer is het dat spanningsveld tussen wat de mens nu weer heeft uitgedacht en wat de Bijbel nog steeds onveranderlijk zegt. Dat is niet alleen hier in Timotheus aan de orde, dat is altijd aan de orde. Onze broeder heeft zojuist wat gelezen uit Efeze hoofdstuk 6 over een geestelijke wapenrusting. Maar ik heb dan tegelijkertijd in gedachte Efeze 4, waar dan staat dat het de bedoeling is dat wij als kinderen Gods opwassen en niet meer heen en weer bewogen worden door allerlei, ik weet niet wat er staat, het staat er vertaald, wind van leer staat er geloof ik, leerstellige stroming, wind van leer. Leerstellige stroming, want het staat niet het woord voor wind, maar voor stroming. Wij noemen dat nu zo, maar de uitdrukking wind van leer kan natuurlijk ook. De wind waait de ene keer van de ene kant naar de andere kant. En je hebt mensen die leven volgens het beginsel zo, de wind waait mijn jasje. Kent u die ook nog? Zodat u ziet dat het idee van dat het wind is, van elke keer een andere richting, dat is niet maar alleen in de Bijbel, dat kennen wij ook. Alleen tegenwoordig noemen wij het stroming of zo. Godsdienstige stromingen, christelijke sekten en stromingen enzovoort. Het is meestal een vak op een beetje bijbelschool, weet u wel. Moet men dat allemaal leren. Maar de bedoeling is dat wij niet heen en weer bewogen worden, maar blijven staan. En nog fundamenteler, van de mensheid, dat weet u langzamerhand, is staat dat die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat was Romeinen 1 vanaf vers 18. En de roeping van een gelovige vooralsnog, dat wil zeggen zeker zolang wij hier nog in het vlees zijn, is de waarheid te betrachten. Dat is trouwens ook Efeze 4. Of anders hou ik me dan maar even aan 1 Timotheus. De bedoeling is dat wij tot kennis der waarheid komen en die kennis der waarheid ook niet meer kwijtraken. Dat is hoofdstuk 2 inmiddels vers 4, maar daar zijn we nog even niet. Die strijd is dus de strijd des geloofs. Let op dat het niet is een strijd voor, om religie of zoiets. Hè. U weet, het is een onderscheid wat, dat wij niet meer kennen, dat in onze taal niet meer gemaakt wordt naar het schijnt. En daarom hamer ik er altijd op. Geloof is het tegenovergestelde van religie. Ik chargeer het misschien iets, maar toch, dat in de Bijbel zijn er twee verschillende dingen. Religie is wet. En geloof is gewoon aanvaarden wat God gezegd heeft. En dat is niet wet in de zin van geboden en inzettingen bestaande, maar dat is genade. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Dat heeft hij nedergezonden. Zijn waarheid geopenbaard, want al wat openbaar maakt is licht. En daarmee leren wij de waarheid kennen, aanvaarden, verstaan. En de waarheid zal ons vrijmaken. Vrij van religie, inderdaad. En omdat we net begonnen zijn, kan ik ook nog wel even zeggen dat ik van mening ben dat de woorden van de Heer Jezus overkomt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Die worden traditioneel verkeerd uitgelegd. Want men denkt dat het gaat over, of men zegt dat het gaat over vermoeid en belast zijn van de zonden en van schuld enzovoorts. Misschien heeft men dat van John Bunyan overgehouden, hoewel ik denk dat het ouder is en dat John Bunyan in datzelfde verhaaltje zit. U weet wat, dan kom je bij het kruis en dan moet je je rugzak of weet zo'n ding. Die last die je draagt, waaronder je gebukt ging als zondaar, die moet je daar afleggen enzovoorts. Maar ik ben van mening dat binnen bijbelskader, over de rest praat ik niet, binnen bijbelskader dat vermoeid en belast zijn, is het vermoeid en belast zijn van het juk, inderdaad, van de wet. Niet van de zonde, van de wet. Het is een juk, zei Petrus, dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Enzovoorts. Zie? Dat juk zou afgelegd moeten worden. En daarna zou men staan en wandelen in het geloof. Dat wil zeggen het aanvaarden wat God beloofd heeft. En daaruit leven. Dat is het. En dat vind je de hele Bijbel door terug. Dat is ook niet aan bedelingen of iets dergelijks gebonden. Dat is het algemeen principe. God heeft gesproken. En wat de wet betreft, dat weet u langzamerhand, maar daar hebben we het al vele malen over moeten hebben, omdat de apostel dat ook doet. De wet is pas na 2.500 jaar gegeven vanaf Adam. Daarna pak een beetje 2.500 jaar en alleen aan Israël. En van Israël hebben alleen de twee stammen er ongeveer 3 maanden onder geleefd. En dat was het dan ook, want ik chargeer weer, maar reken dan maar eens uit hoeveel het echt was. Dat bedoel ik dan. Hè. Men hield er zich ook niet aan, enzovoorts. En de Bijbel zegt dat het ook niet kon. En reeds 600 voor Christus, dat is, hoeveel jaar is dat na het komen van de wet? 1000 jaar. Ongeveer. Pak een beetje, ik rond het helemaal af. Hè. Rond 600 voor Christus zei de Heer, laat nou maar zitten, ik maak een nieuw verbond. Dat je dat weet. Dat was onder Jeremia enzovoort. En pas daarna heeft men het Jodendom, het Judaïsme uitgevonden. Dat u niet denkt dat de Joodse religie die van Mozes is en dat Mozes een Jood was. Mozes was toch een Jood? Nee, hij was een Israëliet en hij was een Levi. Hij was een Leviet, maar hij was geen Jood. En hij maakte ook niet deel uit van een tweestammenrijk of zoiets, want het bestond niet. Nog in geen even. Het zijn allemaal misverstanden die door de Joden zelf trouwens gepropageerd worden. En christenen die nemen dat zomaar voetstoots over. Om redenen die mij volkomen ontgaan. Maar toen maar weer. Maar dat is waar wij van verlost zijn. Dat. Die werd maar een beperkte groep gegeven en het heeft meteen gedemonstreerd dat het niet werkt. En dat was er ook de bedoeling van. Dat het niet werkt omdat de mens niet te verbeteren valt. Enzovoorts. Nou ja. Ik hoor, maar ik zal het u wel eens verteld hebben. Ik hoor nog in gedachten, hoor ik nog steeds het radio-interview met die rabbi. En de interviewer zei, dus als ik het goed begrijp, gelooft u dan in het goede van de mens? En toen zei die rabbi, hij ontplofte bijna. Hij zei, ja natuurlijk, want ja, als ik niet zou geloven in het goede van de mens, waarom zouden wij dan onder die wetten leven? Perfect, hartelijk dank. Ik wou dat ik er een opname van had. Enzovoort. Toen ging ik naar die rabbi toe. Ze wilt u even de handtekening zetten hier? En dan kon ik het u laten zien. Natuurlijk, wet is alleen ter verbetering van de mens. Dat kan alleen als er iets in zit wat verbeterd en wat ontwikkeld kan worden. Maar de Bijbel zegt nou juist dat dat niet kan. Wil je het zeker weten? Nou, ga je gang. Ga je gang. Bedankt aan Wim Zonneveld. Ga je gang. Door de wet is kennis der zonde natuur wel te verstaan. Niet der zonden, dat ook. Maar door de wet is kennis der zonde, dat is wat de Bijbel zegt. Dat wil zeggen de zondige natuur. Het wordt uitgebreid uitgelegd op verschillende plaatsen. Dus doe maar weer. Het is juist daarvan dat wij verlost zijn. Het heeft geen zin om daarnaar te streven. Wij moeten het hebben van, nou ja, van, o God, wees mij zondaar, niet om wat ik ben, maar om, niet om wat ik doe, maar om wat ik ben, wees mij zondaar genadig. Zie? Nou ja, dat is God, inderdaad. Dat is de conditie, en het is niet de conditie. Logischerwijze, je moet het wel aanpakken. Het hoeft niet. Nou, dat is het. Leven uit geloof wil zeggen leven uit de beloften die God gedaan heeft. En te zeggen, er staat geschreven en zo is het dan. En dat is de strijd waar het over gaat. Dus, ik beveel u dit aan. Vers 18 nog een keer van hoofdstuk 1. Dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd, daar hebben we het over gehad, houdende, bewarende het geloof. En ik meen ineens met herinneren dat ik u enige schriftplaatsen uit alleen de Hebreeënbrief gegeven heb, waar dat bij herhaling gezegd wordt dat men zou vasthouden. Deze belijdenis der hoop enzovoorts. Vasthouden. Houdende het geloof en daarmee een goed geweten. Het welk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebbende. De vertalers hebben het goed gedaan hoor. Het heet schipbreuk in het Nederlands. Of het schip dan ook breekt bij die gelegenheid, dat weet ik ook niet. Maar het heet nou eenmaal schipbreuk. Maar letterlijk, het woord dat hier gebruikt wordt, letterlijk, ik moet eigenlijk zeggen etymologisch, betekent het zoveel als het afleiden, het afdrijven van een boot. Nauwageo, jawel, nauwageo. Van naus, dat is een boot, en ago, dat is leiden, brengen, drijven, afleiden enzovoorts. Afglijden van mijn part, hoe je dat maar zegt. En dat begrip afdrijven of wegleiden, dat ben je in deze vertaling natuurlijk kwijtgeraakt. En daarom zeg ik het er maar bij. Hè. Het heet schipbreuk, maar schipbreuk in de zin van het schip drijft een eind weg en is volledig uit koers en het gaat naar de kelder. Zoiets, want zo heet dat, hè? In argonautische taal. Heb ik u dat wel eens verteld? In de nogal klassieke symboliek. Je mag het voor mij ook typologie noemen, maakt mij niks uit. In de klassieke symboliek wordt het leven van een mens uitgedrukt, uitgebeeld in één bootje. Een schip op de woelige wateren der levenszee of zoiets enzovoorts. En dat is fascinerend. Vandaar dat een beetje schilderstuk, ik heb geen namen van schilders bij de hand, behalve van meneer Huisman, maar het was een huisschilder in Bodegraven. Die bedoelde ik niet. Maar de zogenaamde kunstschilder. Wat zeg ik toch? Een schilder is iemand die schilden verft. Hebben u dat? Die heraldiek, die tekens, weet u wel, op de adelaars en griffioenen en wat het maar was, ook alweer hamertjes in mijn geval. Schildert op een schild, daarom heet hij een schilder. Maar iemand die verf smeert op oppervlakken, dat heet gewoon een verver, hoor, in het Nederlands. Maar ja, maar ze hebben het hoog in de bol gekregen, dus de verver werd een schilder. Bij wijze van kunst, dus serieus waar. Nou ja, toen maar weer. Maar waar heb ik het over? Over dat...
Bootjes,
schilderijen van bootjes, ja. Die zijn fascinerend. En je ziet nogal eens in huiskamers zie je van die schilderstukken. Soms met een woelige zee, soms met een kalme zee. Maar altijd dat bootje. Foto's doen het ook altijd goed. Altijd dat scheepje. En dit komt... Dat spreekt ons psychologisch aan. We denken, wat zou dat zijn met een bootje? Komt dat wel goed? Waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? Waar moet het naartoe? Enzovoorts. En het komt geen stap verder altijd, maar dat bootje enzovoorts. Huh? En dan heb je natuurlijk het bijpassende lied. Een klomp met een zeiltje. Nou ja, enzovoorts. Zoiets. En ik zal u mijn jeugdervaringen besparen, want ik ben aan de waterkant van de Oude Rijn opgegroeid. Het zijn gedachten hoeveel bootjes ik gemaakt heb van klompjes en zeiltjes en plankjes enzovoorts. Maar de mens heeft daar iets mee. Het woord voor ik in de Hebreeuws wordt ook beschouwd als het woord voor een boot. Hebben jullie die nog? Het is het schip. Het levensschip of geef de heiland het roer in handen van uw aardse levensschip. Ik stik altijd in die woorden, want een schip op aarde lijkt mij niet goed. Goed, je denkt aan Noach die in zijn achtertuin zo'n boot maakte. Maar goed, die tekstdichters die, ik weet niet, vooral als ze tegen Sinterklaas loopt, krijgen vreemde teksten. En wij leren ermee leven. Maar toch, het is een bekende symboliek van het schip. En sommigen lijden in hun leven schipbreuk. En zo gebruiken wij de term. Het staat misschien zelfs wel in je woordenboek. Het heeft letterlijk met een schip dan niks van doen. Met breuk gewoonlijk wel. Maar ja, doe maar. Je moet die beeldspraak begrijpen. Sommige lijden van het geloof schipbreuk. Dan hebben ze de strijd verloren. Dan zijn ze de weg kwijtgeraakt. Dat is ook geen goed woord als je het over zee hebt. Want stratenmakers op zee heb je alleen in televisieprogramma's. Maar vroeger. Maar schipbreuk, de weg kwijt op zee. Dat is waar het over gaat. Het is trouwens een beeld wat in de Bijbel enige malen gebruikt wordt. Niet alleen voor de individuele mens, maar ook voor de gemeente als zodanig. Althans de aardse verschijningsvorm daarvan, de aardse verpakking om zo te zeggen. Maar toe man. Sommigen hebben het geloof verstoten. U weet, we noemen dat gewoon de vrijzinnigheid, maar dat is een woord wat inmiddels niks meer betekent, omdat ongeveer alles wat zich christelijk noemt in die categorie valt tegenwoordig. Want degene die dan niet geacht worden vrijzinnig te zijn, die zijn dan orthodox. Daar heb je ook al niks aan, want die maken zich alleen druk over een leer die generaties lang wordt overgeleverd zonder erover na te denken. Dus schiet niet op. En wij die proberen ons aan de Bijbel vast te houden, wij zijn fundamentalisten en daarmee gevaarlijk. Ze weten ook niet waar het woord fundamentalist vandaan komt. Maar toen maar. Ik ga het nou ook niet uitleggen deze keer. Maar wij worden geacht geradicaliseerd te zijn enzovoorts. Jongen. Wij blijven gewoon bij dat woord van God dat niet verandert. Zie? En of je het letterlijk moet nemen, daar kun je aan een prinses navragen in Nederland, die bijna 18 jaar is. Die zei, het hoeft niet altijd. Je hoeft het niet letterlijk te nemen. Nee, sommige dingen moet je ook niet letterlijk nemen. Maar in het algemeen natuurlijk wel. Als dat namelijk niet gebeurt, dan betekent taal überhaupt niks meer. Je kunt die taal, wat geschreven is, altijd overdrachtelijk nemen. Dat kan niet. Dan had het net zo goed er niet kunnen zijn. Dan betekent het niks. Dan zeggen woorden dus niks meer. Dan kun je er aanhangen wat je maar wil. En dat is wat men in tegenwoordige tijd natuurlijk doet. Men is de Bijbel kwijt. Men gelooft niet wat God gezegd heeft. Enzovoorts. En Paulus noemt die lui nog met name. Tegenwoordig zegt men dan, ja, maar zo ga je niet met elkaar om, als broeders en zusters, en met je naasten, en weet ik veel wat. En Paulus trekt er zich niks van aan, bij gelegenheid. Bij gelegenheid schrijft hij uitgebreid ook nog steeds aan ons, tot vandaag als het ware, dat hij een keer Petrus zijn mantel heeft uitgeveegd. Niet bewijzen van hulp, en toch was het bewijzen van hulp. En dat in het openbaar en niet onder vier ogen. Dat lezen wij in Galaten, hoofdstuk 2, denk ik, dat het was. U weet wat, toen Petrus in Antiochië was en daar kwamen mensen uit Jeruzalem, en toen ging Petrus ineens weer kosher leven enzovoorts. En toen zei Paulus iets als, ja, maar zo zijn wij niet getrouwd. In publiek heeft hij hem bestraft of vermaand of hoe het maar staat. Dat is tamelijk grof. Maar ja, wij leren er nog steeds uit, hopelijk. En hier ook. Sommigen hebben een schipbreuk geleden van het geloof, onder welke is Hymenaeus en Alexander. Ja, wij kennen die mensen niet. Of het zou natuurlijk Alexander die zilversmid moeten zijn, die we elders tegenkomen, maar verder weten we het niet. Wij weten het überhaupt niet, wie ze zijn. En wat Hymenaeus betreft denk ik altijd, ach, die man kon het ook niet helpen dat zijn moeder hem zo genoemd heeft. Hymenaeus. Hymenaeus wordt vertaald met, het wordt eigenlijk niet vertaald. Hymenaeus is de Griekse god van het huwelijk. Die schijnt nu inderdaad overleden te zijn. Nou ja. En het Hymenaeus bestaat ook nog. Dan is het een lied. Het oude bruiloftslied. Dat het echtpaar werd toegezongen op de bruiloft. Bruiloft bestaat trouwens ook niet meer. Het heet tegenwoordig huwelijk. Dan hebben ze het over na hun huwelijk. Dan denk je, god, die zijn snel gescheiden, maar dan bedoelen ze na hun bruiloft. Dus na hun huwelijk gingen ze op huwelijksreis. Begrijpt die dingen nooit. Taal. Wat een verschrikking. Maar wij weten het verder niet. Je kan er van alles aanhangen, maar ja, ik hoor niet tot de vrijzinnigen. Dus ik voel me niet vrij om er dan maar iets aan te hangen. Bij huwelijk, en dit is een kwaaie knaap hoor, deze man. Hè? Dat is niet goed hè. Die is van het geloof schipbreuk geleden. En als je dan aan huwelijk denkt en je hebt een open Bijbel liggen, dan denk je aan Pergamus, een zwaar huwelijk. Dat was het huwelijk tussen kerk en staat uit Openbaring enzovoort. En dan zeg ik, ja, dan moet je zeggen, Hymenaeus die probeerde dus het een en ander kerk en wereld bij elkaar te krijgen. Hij woonde waarschijnlijk ook in Driebergen. Maar dat moet ik allemaal uitleggen, die uitspraak, of niet? Goed. Ik weet het nog, toen leed je door Driebergen zo'n beetje en dan kwam je bij zo'n splitsing van wegen. En dan zag je in het veld, een eindje verderop, een eindje van de weg, als zo'n groot pand. En er stonden grote letters op, kerk en wereld. Maar dan wist je nog niet of je links of rechts af moest op. Nou ja. Toen wel. Kerk en wereld. Appels en peren. Voor de Betuwe is dat dan hier. Nou ja, toen wel. Maar daar kan ik uren over doorfilosoferen misschien, maar het heeft geen enkel, we weten het niet. En die andere, die heet Alexander. Vreemd genoeg, ik heb me erover verbaasd en ik verbaas me er nog over. In zowat alle commentaren van, of Bijbelse namenboeken, want die schrijven het ook maar gewoon van elkaar over. Echt. Daar staat dan dat het betekent hater van mannen. Ik kan me niet voorstellen dat er een jongetje geboren is. Je weet wat een jongetje is, hè? Of hebben ze jullie dat nog niet uitgelegd? Er zijn mensen die dat bestuderen tegenwoordig. Genderstudies. Die kennen het hele alfabet uit hun hoofd. En ook van achter naar voren en van voren naar achter en zelfs door elkaar. Heel knap. Maar goed. Maar dan wordt er een jongetje geboren en dan zegt pa of moe. Die zegt, och, laat hem Alexander noemen, hater van mannen. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen, staat in al die boeken. Alexander betekent hater van mannen. En onze koning, nou ja, ach, die is natuurlijk genoemd maar een oom van een paar generaties terug. Een van de zonen van koning Willem III, dus Alexander. Maar toen maar weer. Het is tragisch verlopen met die zonen van Willem III. Maar toe maar. We zullen het er niet over hebben. Alexander hater van mannen. Toen vond ik notabene een Duitse. Nou, vond ik. In mijn kast vond ik die dan. Hè. Een boek met Duitse namen. Een Duits boek over de betekenis van de Bijbelse namen. Zo is dat. En dan heet het Ein Mann, der verteidigt. Een man die verdedigt. Niet iemand die mannen haat, maar een man die verdedigt. Oder ein Helfer der Menschen. Ik heb het letterlijk overgenomen. Ik weet niet uit welk boek. Dat gaat Maria nu uitzoeken. Ein Mann der verteidigt oder ein Helfer der Menschen. Dat lijkt me een betere vertaling. Gewoon omdat, ja, hoe dat etymologisch in elkaar steekt, weet ik ook niet. Maar je kan je toch niet voorstellen dat iemand Alexander genoemd wordt in de zin van een mannenhater. Ja. Alexander de Grote, een mannenhater. Meer een helfer der Menschen, dat kan ik me nog voorstellen. Of op zijn minst een der verteidigt, dat kan nog net, maar... Dus ik houd het toch maar op, ein Helfer der Menschen. Dat, en als het al een betekenis heeft, ik vind het krap hoor, maar als het al een betekenis heeft, die naam in deze context, dan is het dit. Namelijk, het komt overeen met iemand die Demas heet, van wie dan staat, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Maar Demas betekent zoveel als volk. U kent het uit het begrip als democratie enzovoorts. En demagogie en wat het maar was. En dit ein helfer der Menschen. De mensen helpen. Wij als gelovigen staan niet in dienst van mensen en zijn er ook niet om mensen te helpen. Het is niet verboden. Het is vermoedelijk ook, als u mij vraagt, een redelijk nuttig werk om mensen te helpen. Daar heb ik nog nagevraagd aan, hoe heet die lui ook alweer? Nou ja. Ze wilde nog met me dansen, maar ik zei, ik kan niet dansen. Daar had ik spijt van. Hoe heet die juffrouw die dat zingt? We bennen op de wereld om elkaar... Hè? Te helpen. Oh ja, 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 je zegt Adel, maar ik had niet Adel in gedachten. Adel Bank. Hè? Maar wel uit die richting. Uit de schaap met de vijf poten en weet ik veel. En hoe heet ze bij die dokter in dat programma? Ik heb hem van de week nog gezien. En elke keer denk ik, ja, ze wilde met me dansen. Maar ja, moet je niet meer mee weten. Maar ach, doet er niet toe. Doet er niet toe. Maar ze zongen dus, we zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Daar is ook niks mis mee. Maar zeg nou niet dat dat een speciaal christelijk iets is, want dat doen niet-christenen ook. Was de bedoeling? Dat is niet specifiek christelijk. Let op specifiek. Ik zeg niet dat het onchristelijk is. Ik zeg dat het niet specifiek christelijk is. Daar heb je ook geen Bijbel voor nodig. Daar hoef je niet voor wedergeboren te worden. Enzovoorts. Maar als je denkt dat dat wel specifiek christelijk is. En dat dat onze roeping is hier op aarde. Dan zit u er echt helemaal naast. Dan val je in de categorie. Heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat is het. Het is moeilijk uit te leggen. Sommigen begrijpen het niet. Of willen het niet begrijpen. Daar kom ik nooit achter. Maar zoiets. Er zijn heel wat zaken die nuttig zijn, aangenaam zijn en aanbevelenswaardig zijn, volstrekte deugden enzovoorts. Maar ze zijn niet per definitie in essentie specifiek christelijk. Heb u dat nog? Koffiedrinken is niet een christelijke bezigheid. Huh? Nou ja, ik heb nog een paar dingen, maar ik moet dan niet discussie oproepen op dit terrein. Maar er zijn zoveel van die zaken. Ze zijn niet specifiek christelijk. Je mag ze doen, je kunt ze doen. Het is ook niet antichristelijk, bepaald niet, maar enzovoorts. En meer moet ik hier niet over zeggen, want die namen verder, die worden alleen hier genoemd en daar houdt het verhaal ook mee op. Dus wat ze ook mogen betekenen, maakt weinig uit. Waar het over gaat is dat Hymenaeus en Alexander, of dat vriendjes waren weten we trouwens ook niet, dat Hymenaeus en Alexander schipbreuk geleden hebben van het geloof. En ze worden genoemd kennelijk omdat het toch een beetje dramatisch gebeuren is. Zo van, dat zijn bekende lui, waarschijnlijk waren ze ook wat binnen de gemeente, om zo te zeggen. Als dat nog net een Bijbelse uitdrukking is. Uitgelaten 1 bijvoorbeeld. Maar daarmee is het fout gelopen. En ik zou u ook een paar namen kunnen noemen die u zich waarschijnlijk wel herinnert. Of die u wel kent. En zeggen, daar moet ik dan bij zeggen. Ja, en die hebben van het geloof schipbreuk geleden. Zijn de weg kwijtgeraakt. En zijn andere route ingegaan. Enzovoorts. Om wat voor redenen dan ook. Want dat doet er niet toe. Het kan de duivel niks schelen om wat voor reden je van het schipbreuk leidt van het geloof. En de Heer ook niet, denk ik. Je moet gewoon geen schipbreuk leiden van het geloof. Dat wil zeggen, je moet de rechte koers varen. En of je dan afwijkt naar links of naar rechts. Je hebt 360 graden. Dus één is maar goed en alle andere is een afwijking. Dus je hebt mogelijkheden genoeg. En die biedt de duivel je ook wel aan. Welke kant dat op is, maakt hem geen bal uit. Hebben die nog? Nou. En over de duivel, ja. Het staat er, dat is de volgende aanduiding. Onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan overgegeven heb. Dat is ook een zware term. En toch eigenlijk ook weer niet, want de apostel hier zegt, heb ik eigenlijk net al gezegd, en niet als commentaar op die zin. Je hebt maar twee mogelijkheden. Of je houdt vast aan wat God gezegd heeft, of je laat je meeslepen met de wereld en welke kant het op gaat, links of rechts of weet ik veel, dat maakt allemaal geen bal uit. Maar de wereld, ja, dat is die wereld die onderworpen is in de praktijk. Aan de leugenaar van den beginnen, aan de Satan dus. En er zijn maar twee mogelijkheden. Er zijn twee heren en niemand kan twee heren dienen, zegt de Heer Jezus zelf, enzovoorts. Het is of het een of het ander, wie niet voor mij is, is tegen mij. Het is zwart-wit. Zie? Oké, je kan een beetje grijs tinten bedenken, maar De Bijbel stelt het ons echt zo zwart-wit voor. En dat je onderweg compromissen moet sluiten. En soms een beetje moet meedijnen om alsnog een beetje laveren, zal ik maar zeggen. Ja, dat is... U weet toch hoe zeilen en reilen gaat? Je moet soms een beetje met de wind meegeven om beter toch naar je eigen richting te kunnen volgen uiteindelijk. Die dingen, dat kan allemaal. Maar daar ben ik niet voor om u dat uit te leggen. Dat kunt u zelf ook wel bedenken, mag ik hopen. Dat moet je soms, maar niet al te makkelijk. Hoe dan ook, wat hier staat gewoon, is dat Paulus zegt... Ik heb mijn contacten met die Hymenaeus en Alexander verbroken. Ik wil met jullie niet te maken hebben. Dat is het. En zulke schriftplaatsen kennen wij meer. Even kijken of er ook wat... Ja, er staat er één bij genoemd. Dat is 1 Korinthe 5, vers 5. Dat klopt. Ik zoek hem nooit op. Want anders moet ik uitleggen wat er met iemand aan de hand is en waarom het is. Maar wat er staat, is dat Paulus ook zegt... de zulke over te geven aan Satan. En wat het betekent... Daar is geen discussie over. Wat Paulus bedoelt is dat zo iemand een soort, hoe noem je dat, taboe is. Dat je met zo iemand niet omgaat. Het probleem is dat men er iets van kerkelijk recht in heeft willen inbrengen. U weet, kerkelijk recht, dat heeft een belangrijke rol gespeeld... Zeker in Europa, dat wil zeggen, dat is binnen het christendom uiteraard, en dus Europa van huis uit. En het heeft het aanzien van de westerse cultuur zwaar beïnvloed, maar iets als kerkelijk recht in bijbelse zin bestaat niet. De gemeente wordt geacht juist aan het recht, aan het wereldlijk recht onttrokken te zijn. Men leest 1 Korinthe 6, denk ik dat het is. Waar de apostel de Korintiërs schrijft, dan zeggen we, hoezo slepen jullie elkaar voor de rechter? Dat is de wereld. Moet die een uitspraak doen over zaken met betrekking tot het leven van gelovigen? Weet je niet dat wij, gelovigen, de wereld zullen oordelen, dat wij de engelen zullen oordelen en wij gaan op dat lage niveau terecht, ergens anders, terecht, ergens anders... Dat doen wij niet, daar zijn we aan ontrokken. Toen heeft men een kerkelijk recht uitgevonden met een kerkelijke rechtspraak en een kerkelijke politie, de inquisitie, het rijmt, dus dat is makkelijk, daarom kan ik het goed onthouden, enzovoorts. En ja, maar in bijbelse zin bestaat het niet. En dus heeft men dit van dit soort uitspraken, met name van 1 Korinthe 5 vers 5, heeft men gemaakt dat mensen die zich misdragen... Die dingen doen die wij niet goed vinden, die moeten wij excommuniceren. Dat wil zeggen, in de kerkelijke ban donderen, gooien, doen. Nee, het is het eruit smijten, de officiële weg. En in protestantse kringen gebeurt dat ook, dan wordt het afgelezen... Door de predikant of wie dan ook maar van de kansel, dat die en die enzovoorts. Zo iemand moet zich dan bekeren of openbaar belijdenis komen afleggen van zijn misstappen of haar misstappen, weet ik veel. En dan vergeving vragen of wie dan ook. En dan wordt er over vergaderd of zo iemand dan toch weer... actief lid van de kerk kan zijn, dan wel mag deelnemen aan het avondmaal. Afhankelijk van over welk kerkgenootschap en welke statuten wij het hebben nu. Maar het zijn dingen die in de Bijbel niet voorkomen. Zoiets kan dus ook niet. Wat wel kan, is... Kijk, wij kunnen niet bepalen of iemand lid is van de kerk. Wij hebben geen kerkgenootschappen. Dat bestaat in de hele Bijbel niet. Maar wij geloven in de ene algemene heilige christelijke kerk. Staat ook ergens in iemand zijn geloofsbelijdenis. Daar geloven wij in en wij zijn daar lid van geworden omdat God ons daar lid van gemaakt heeft. en daarmee leden van het lichaam van Christus. Daar hebben wij verder geen invloed op. Wij bepalen niet wie er wel bij hoort en wij bepalen niet wie er niet bij hoort. Wij hebben zo onze vermoedens wie er bij hoort en wie niet. Maar wij bepalen dat niet, wij gaan daar niet over. Maar waar wij wel over gaan, is over onze eigen levens. Dat vindt de kerk niet leuk, want die wil over uw leven gaan. Nou ja. Oké, die hebben we bijna niet meer, die kerken. Maar we hebben in plaats daarvan hebben we Rutte. Of de Jonge, of hoe die lui maar heten. Dat kunnen ze ook niet helpen, dat ze zo heten. Maar ik bedoel, die gaan er nu over, over onze privélevens. Dat vind ik een zorgwekkende ontwikkeling. Maar, want we dachten nou juist dat we er vanaf waren. Maar dan komt dat allemaal weer. Die bemoeien zich met onze privéomstandigheden enzovoorts. Maar dat is ten onrechte. Wij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. En wij zijn dus ook verantwoordelijk voor met wie wij omgaan, heet dat. Met wie wij contacten onderhouden en met wie niet. Nou ja, natuurlijk, anderen bepalen weer of ze met ons willen omgaan. Dat scheelt al een heel stuk. Dan ben je alweer een heleboel mensen kwijt. Dat scheelt weer. Maakt het leven wat rustiger. Maar dat is waar het over gaat. En vandaar dat Paulus nu meedeelt en zegt, nou, daar wil ik niet meer mee te maken hebben. Dat is afgelopen. Die strijden aan een verkeerde kant of aan een ander doel. Of die zijn opgehouden met strijden. Maar ze strijden niet de goede strijd des geloofs. En zoals de dame zei, dat was Gloria Gaither, ik ben er nog altijd dankbaar. Die zei, onze eenheid is niet gelegen in consensus. De woorden schieten we net op tijd te binnen. Dat wij één zijn als gelovigen. Maar ze had het meer speciaal over al die christelijke artiesten, zal ik maar zeggen, daar in Amerika. Maar zei, dat wat ons bindt is niet onze consensus, maar onze commitment. Niet onze overeenstemming, dat we het over alle dingen eens zijn, maar wel dat we allemaal onze levens toegewijd hebben aan die ene Heer. Dat is wat ons bindt en dat zegt de Bijbel ook. Nou ja, andersom natuurlijk. Ik bedoel, dat zegt de Bijbel, zegt Gloria Keter ook. Dan hoort u iets van een ander. En het is ook de algemene strekking, nou, in ieder geval van de Hebreeënbrief, terwijl ik het wil zeggen, denk ik, ja, en de Johannesbrieven en en de Romeinenbrief. Maar de Hebreeënbrief, die zegt, wij leven niet, wij dienen niet onder het oude verbond, dat is beëindigd door de opstanding van Christus en door de verschijning van een hoge priester, die dat niet naar de wet des vleeselijke gebods geworden is, enzovoort. Maar een nieuwe hoge priester naar de ordening van Melchizedek, hoge priester van het nieuwe verbond, hetgeen betekent dat daarmee het oude verbond beëindigd is geworden in elk geval. Wat we er ook van vinden, maar het is beëindigd door de en wij zouden God dienen onder het nieuwe verbond. Wij zouden naderen tot de Heer, namelijk tot de tempel. Oké, tot de tabernakel, want dat is het beeld dat gebruikt wordt, enzovoorts. En we zouden niet maar dienen in het heilige, maar zelfs ingaan in het heilige der heiligen. Namelijk niet in het oude verbond, maar in het nieuwe verbond. En als het dienst gedaan wordt in het heilige der heiligen, zijnde het nieuwe verbond, dan is de dienst in het heilige, zijnde het oude verbond, gestopt. Staat er allemaal. Precies zoals ik het nu zeg. Zie. Kortom, gaat over onze dienst aan de Heer, onze toewijding aan hem. En dat was weer de goede strijd des geloofs, waar ik vorige keer dus bij stilstond. En zei, er staat 6 keer in Hebreeën, minstens 6 keer, van laat ons dit vasthouden, dit moeten wij vasthouden, enzovoorts. Dat gaat daarom, vasthouden van dat woord van God. En als je dat niet doet, ja, dan ben je midden in de wereld en dus aan de Satan overgegeven. En als Paulus zegt, ik wil niks meer met die lui te maken hebben, dan zegt hij, ik heb ze aan de Satan overgegeven. Maar hij zegt er iets bij. Er staat op dat zij zouden leren niet meer, hebben de vertalers bedacht. opdat zij zouden leren niet te lasteren. Ik ben toch wel blij met het woordje meer ertussen. Alleen, dat had anders gekund. Men had het weg kunnen laten, maar dan had men opdat, in plaats van met opdat, had men moeten vertalen met totdat. Begrijpen jullie nu wat ik zei? Dat is gewoon taal, hè? Totdat zij zouden leren niet te lasteren. Dat is natuurlijk ook niet meer, maar dat hoef je er dan niet meer bij te zeggen. Totdat wij de lasteren zei. Het woord, ze laten het los namelijk. En Paulus zegt, ik heb ze aan de Satan overgegeven. Is dat voor altijd? Nou nee, als ze ophouden met lasteren, dan niet meer. Waaruit maar weer blijkt, wat ik zo vaak zeg, maar misschien heb je het nog nooit van me gehoord, dat als je in de Bijbel leest opdat, dan zou je ook een keer moeten lezen totdat. En andersom. Het probleem is dat bij opdat geven wij aan een doel, en bij totdat geven wij aan een tijdstip. Maar dat onderscheid wordt niet gemaakt. In ieder geval niet in het Hebreeuws. In het Grieks weet ik wat minder, dus dat durf ik zo niet zo glashard te zeggen. Maar ik kan dan wel zeggen, in de Bijbel is dat zo. Opdat is soms een doel, maar soms is het een tijdstip. En andersom, totdat, dat kan een tijdstip zijn. Het is altijd een tijdstip namelijk. Het tijdstip waarop een doel bereikt wordt. Dus doe maar. En dat ik daar een punt van maak, is natuurlijk vanwege deze uitspraak hier. Dit is niet voor altijd. En bij opdat denk je dat als je ze aan de Satan overgeeft, dat ze daar wat van gaan leren. Maar dat is niet de bedoeling. Dat kan ook niet trouwens. Daar leer je niks van. Integendeel. Je leert hooguit wat af. Te vertrouwen op het woord van God namelijk. Zie? Maar als je het opvat als totdat, ben je meteen klaar. Dat is wat het betekent. En in verband met 1 Korinthe 5, vers 5, lezen we ook al, vinden we altijd de verwijzing naar een later tijdstip, waarop Paulus minstens suggereert dat die situatie van dat hij die man aan de Satan heeft overgegeven, dat die weer beëindigd geworden is. Ik ga er niet op in, want het voert me te ver van dit thema af. Maar voor wat dat op dat betreft, vind ik het belangrijk om te wijzen op de uitspraak van Psalm 110. Zo kwam ik daar ook ooit achter trouwens. Niet door systematische taalstudie, want dat heb ik nog nooit gedaan eigenlijk. Maar wel de Bijbelstudie. En dan leer je taal kennen. En dat is Psalm 110. Daar staat, zit aan mijn rechterhand, vers 1. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Als je nou niet beter weet, dat is niet om lelijk te doen, maar dat is als excuus voor anderen. Dan lees je daar dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods. Neem ik aan dat je dat leest. En dan is het idee, en daar zit hij dan, in afwachting van een toekomstig tijdstip, waarop de vijanden, zijn vijanden gesteld zullen worden tot voetbank zijner voeten in de toekomst. En omdat de staat zit totdat, zegt men, nou ja, in de toekomst zal hij dus weer opstaan. En dat is dus in zijn wederkomst, als hij zijn vijanden zal stellen tot voetbank zijner voeten. En toch, je kunt er een eind mee komen, maar het klopt niet. Om de eenvoudige reden dat wij in het Nieuwe Testament met nadruk lezen dat zijn vijanden reeds gezet zijn tot voetbank zijner voeten. En dat alle dingen reeds aan hem zijn onderworpen. Dat wij dat echter nog niet zien, dat is letterlijk Hebreeën 2. En omdat wij het niet zien, kunnen we lang volhouden dat het pas in de toekomst zal gebeuren. Heb je dat nog? Tot zover. Maar wat er echt staat, en zo moet je hem dus ook lezen, zit aan mijn rechterhand op dat ik uw vijanden zal stellen tot uw voetbank uw voeten. En als je dan een verklaring nog nodig hebt, dan komt hij nu alsnog. Zit aan mijn rechterhand, want daarmee zet ik uw vijanden tot voetbank uw voeten. En als u zegt, staat dat nog ergens, dan lees ik u die tekst in het Nieuwe Testament, waar dat staat. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, toch nu zien wij dat nog niet. Hij is gezet, hij is uitermate verhoogd en heeft zijn naam gekregen boven alle namen. Filippenzen. Uit Efeze 1, God heeft hem gezet boven elke overheid en macht en kracht en alle naam die genaamd wordt. En niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Of uit Matthäus, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Dan wel, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, enzovoorts. Hoeveel wou je er hebben? Dat is al lang gebeurd. Sinds zij aan de rechterhand van God zit. Trouwens, als je gewoon alle schriftplaatsen opzoekt waar Psalm 110 vers 1 wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, dat zijn er nogal wat trouwens, dan zul je dat zien. In de commentaren die het Nieuwe Testament geeft, staat dat erbij. Die van Efeze 1 bijvoorbeeld. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Ver boven alle overheid enzovoort. Dat is allemaal al gebeurd. En dat is dus wat Psalm 110 zegt. En dus moet je niet lezen totdat, maar opdat. Opdat daarmee enzovoort. Goed, nou, dan terug naar 1 Timotheüs 1. Ik heb ze de Satan overgegeven totdat zij zouden leren, totdat zij geleerd hebben, totdat zij leren niet te lasteren. En daarna wordt er ook geen woord meer over gezegd. En zo moet dat natuurlijk ook. Dan laat je dat verder buiten beschouwing. Dat zijn mensen die zichzelf gedisqualificeerd hebben voor alle praktische doeleinden. En de vraag of het echt gelovigen waren of zijn, ja, dat weet je dus ook niet. Maar dan nog. Je wil er niet mee te maken hebben, zegt Paulus. En hij zegt het tegen Timotheus ook. En in 1 Korinthe 5 zegt hij tegen de Korintiërs: ik heb besloten, ik hoop dat jullie hetzelfde besluit nemen. Laat je daardoor niet beïnvloeden, laat je niet meeslepen. En niks, geen flauwekul, softe verhalen van, ja, maar het zijn toch je broeders en zusters en ze, je moet toch enzovoort. Dat staat nog te bezien. Het gaat er niet om of ze het zijn, het gaat erom of ze ook meedoen in de strijd. Weet u nog, Paulus ging op zendingsreis. Nou ja, nee, ene Jozef ging op zendingsreis. Hij liet zich Barnabas noemen, waarschijnlijk omdat er al Jozefen genoeg waren. Maar goed, maar binnen Bijbels kader gaat dat nou eenmaal zo met iedereen die Jozef heette. Ze krijgen een andere naam of ze verdwijnen sowieso. Maar Jozef, Barnabas, die ging naar Paulus toe, die bij zijn moeder thuis zat in Tarsen. En hij zegt, kom op Saul, ik ga op zendingsreis. Ik begin met mijn eigen thuisland, we gaan naar Cyprus, want ik kwam hier vandaan. En hij zegt, jij gaat mee. En toen gingen ze samen en wij noemen dat de eerste zendingsreis van Paulus. Vooruit hem maar. En ze hadden nog iemand mee, dat was een neefje van deze Jozef, bijgenaamd Barnabas. En die heette Johannes, bijgenaamd Marcus. Marcus. Johannes Marcus. We kennen zijn moeder ook trouwens, maar in handelingen. Toma. Ja, maar het was een neef van Barnabas. Dus de oom nam zijn neef mee en hij nam ook Saulus van Tarsen mee. En zo gingen ze op zendingsreis. En toen ze eind onderweg waren, toen had Johannes Marcus het wel gezien. Die had er geen zin meer in. En die haakte af en ging niet meer verder mee. Staat allemaal in de Bijbel, hè? Toen kreeg je dat gedoe over dat er heidenen tot geloof kwamen. Toen moesten Barnabas en Paulus verslag uitbrengen in Jeruzalem. Dat is Handelingen 15. En daarna in Handelingen 16 is het dan, geloof ik, als ik me goed herinner, maar daar ergens, zegt Paulus, Barnabas, ik weet niet wie het zei, maar kom, laten we die plaatsen nog eens bezoeken dan, waar we geweest zijn en waar zoveel heidenen tot geloof kwamen. En... En Barnabas, bijgenaamd Jozef, die zegt, dan nemen we Marcus weer mee, Johannes Marcus. En dan zei Paulus, nou, als je dat doet, ga ik niet mee. Want ik wil niet iemand mee hebben die de vorige keren ons met het werk heeft laten zitten. Het werk. Hebben jullie dat nog? Paulus zegt, ik wil het niet mee van doen hebben. Ik acht die man onbetrouwbaar. Hij is er niet op teruggekomen kennelijk. Later wel, heb ik begrepen uit de rest van de geschiedenis. Maar Paulus zegt, nee, als hij meegaat, dan sorry. Maar dan ga ik niet mee. Ik kan niet van die man op aan. En dus ging Paulus en zocht een andere gezel uit. En die heette ook Saulus. Dan kreeg je Saulus en Silas. Het is zoiets als Jansen en Jansen. Ken je die, Jansen en Jansen? Nou ja. Let op het aantal S'en. Maar toen maar, Saulus en Silas gingen toen op stap. Maar niet Johannes Marcus. Dat wil zeggen, er wordt niet getwijfeld aan dat het een gelovige was, maar er wordt getwijfeld aan of hij betrouwbaar is, of je ervan op aan kunt. En dan maar niet. Dat grijpt ver, ja. Grijpt diep. Maar ja, dit zijn ook dingen die is ook niet aan de Corinthiërs geschreven in het algemeen. Dit is geschreven aan Timotheus. Aan die ene man, waarvan Paulus een soort mentor is, zal ik maar zeggen. Een soort meester, een soort voorbeeld. En die zegt, pas op, voor die lui die van het geloof schipbreuk lijden, dat ze je niet meeslepen. Laat ze los. Als ze die kant op willen, welke kant ook, laat ze los. En ik vermaan dan, voor alle dingen, inmiddels 2 vers 1, dat vermanen, dat is Calvinistisch jargon. Dat was nog eenmaal zo in 16 zoveel toen die Statenvertaling gemaakt werd. Hè. Maar goed, die achtergrond zal ik u niet vertellen. Ik moet gewoon vertellen, er staat vermanen, maar het is parakaleo. En dat is dat beruchte woord. Met het lange verhaal, ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik het u verteld heb. Maar de standaardvertaling in de Statenvertaling van het woord is niet vermanen, maar vertroosten. Of dat dan een goede vertaling is? Nou, wij hebben geen goede vertaling voor het woord. Ik kan wel gaan uitleggen wat het etymologisch betekent, maar daar schiet u niks mee op, hè? Parakaleo betekent erbij roepen. Nee, dat betekent het niet, maar dat is de etymologie. Para is ernaast. Erbij, ernaast. En kaleo, dat is de kool, dat weet u langzamerhand, dat is roepen. Dus ja, wat moet je dan vertalen? Ik roep erbij. Je hebt nog de Latijnse versie ook. Dat is ad vocaat. Wat ik probeer te vertellen is dat er is een ander woord dat door de Statenvertalers ook vertaald wordt met vermanen. Dat heb ik niet bij de hand nu. Dat hoef ik niet, want het staat hier niet. Dus de vertaling met vermanen, ja, dat is heikel. Dat is problematisch, omdat er ook een ander woord is. Nou is dat op zich niks bijzonders, want u kent het Nederlands synoniemenboek. Rijen van woorden die allemaal hetzelfde min of meer betekenen. Maar dit woord met... Het is niet te vertalen. Dus het is ook niet kritiek op de vertalers. Het is niet te vertalen. De vertaling met vertroosten zou consistent geweest zijn. Je kunt het ook concordant noemen. De concordant wil zeggen dat je hetzelfde woord altijd met hetzelfde Nederlandse woord vertaalt. Wat ook niet kan, als je denkt dat moet, dan heb je geen idee wat een taal voor een ding is. Dat kan ook niet. Dat is dwaasheid zelfs. Maar toe maar. Maar parakaleo, dat is dat woord dat vertaald is met troosten. Men lezen 2 Korinthe 1 en tellen hoe vaak het woord daar staat. En je hebt 3 varianten natuurlijk. Je hebt parakaleo, het werkwoord, troosten. Je hebt de ding, troost. uitgebreid vertroosting, maar dat is hetzelfde. Het zelfstandig naamwoord. En dan heb je nog een zelfstandig naamwoord, maar dan is het iemand, de trooster. En de Heer zei, ik zal u een andere trooster. En het is niet een andere vermaner. Heb je die nog? Oké. En indien wij gezondigd hebben, wij hebben een vermaner bij de Vader. Dit is 1 Johannes 2. Vers 1 of 2 of 3, wat het maar is. Daar is het vertaald met voorspraak. Kun je het volgen? Para, erbij, voor. Oké. En kaleo, roepen, spraak. Maar even wat bedacht. We hebben een voorspraak bij de... Maar waarom ze daar ook niet vertaald hebben met vertrooster... of gewoon trooster, dat begrijp ik dan ook niet. We hebben een trooster bij de Vader. Maar ook die vertaling met troost is twijfelachtig. Het is een keus. Het kunstje is als volgt. Parakaleo, en de daarna verwante Griekse woorden, zijn de vertaling van het Hebreeuwse nagam in de Septuaginta. De Septuaginta, weet u, is de Griekse vertaling, ver voor al meer dan een eeuw voor Christus gemaakt, de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. En daarin wordt het begrip nagam vertaald met dit, parakaleo en wat het maar was. Met andere woorden, dit Griekse woord krijgt de betekenis daarom mee, niet uit het Grieks, dat is volkomen oninteressant, krijgt de betekenis mee van het Hebreeuwse woord waarvan het de vertaling is. En nagam, dat is de vraag dus nu, wat betekent nagam? En er komt een gelijksoortig verhaal. Maar ik zal dit keer kort vertellen. Als de vertalers denken dat het een negatief begrip is, vertalen ze het met berouw, berouwen, rouw. Het berouwde de Heer dat hij de mensen gemaakt had enzovoorts. En als ze denken dat het een positief begrip is, dan vertalen ze het met troost. En dus het vertroostte de Heer dat hij de mens gemaakt had. Maar uit het verband blijkt dat dat niet kan. Dus vertalen ze met het berouwde de Heer. En als Isaac eindelijk een dame afgeleverd krijgt, dan door het personeel uiteraard, die komen dat dan brengen. Dan staat er al zo met Isaac, kreeg Isaac berouw over de dood van zijn moeder. Maar dat gelooft hij zelf niet. Dus inderdaad heeft men het vertaald met alzo werd Isaac getroost over de dood van zijn moeder. Maar het is hetzelfde woord als het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Dus nou is de vraag, maar wat betekent het nou echt? En de echte betekenis is dat het de aanduiding is van het tot stand komen van een andere omstandigheid. De omstandigheden veranderen. De situatie verandert. Dat is het. En of het positief of negatief verandert, kortom, of het naar links of naar rechts gaat, dat zit niet in het woord. En dat is het dan. Het gaat over een veranderde situatie. En vandaar moet ik u zeggen dat het begrip nagam in de rabbijnse literatuur, dat wil zeggen in de Joodse literatuur, ik bedoelde dus nou even niet de Bijbel, maar wel de Joodse commentaren erop eventueel, en allemaal eromheen hangt. In de rabbijnse literatuur wordt het woord nagam, of de naam nagam, nahum, beschouwd als een messiaanse titel. Als een messiaans begrip. Kortom, het is van toepassing op de Messias, in het Grieks de Christus, die nou eenmaal de situatie komt veranderen. Die een oordeel brengt over de wereld der goddelozen, net als Noach, wiens naam ook vertaald wordt met trooster, dat wil zeggen, wordt afgeleid van Nagam, Noach. Heb je dat nog? Nou, Kortom, de Messias zal dingen veranderen. Hij zal een oordeel brengen over de wereld, de goddelozen. Met dank voor de uitdrukking aan Petrus, die zo schrijft over Noach. Of eventueel, hij zal Israël weten verzamelen en terugbrengen in het land. Troost, troost mijn volk. Jesaja 40, troost, troost mijn volk, evangelie enzovoort. Die woorden staan er allemaal in dat hoofdstuk enzovoorts. Het is een nieuwtestamentische term feitelijk. Althans, ik bedoel een term met betrekking tot de werking van het nieuwe verbond. Ik denk dat de rabbijnse literatuur het ook primair ontleend heeft aan Jesaja 40. En heel het begrip troost in het Nieuwe Testament is ook daaraan ontleend. Troost, troost mijn volk. Niet herbrouw, herbrouw. Het is troost, troost mijn volk. Dat betekent, er komt een andere situatie. De Messias komt. Eerst de wegbereider en dan de Messias zelf. En dan een grote schare van brengers van goede boodschap. Evangelisten dus in het Grieks. Hebben jullie dat nog? Ja, ik ben altijd bang dat u me... Ik probeer het snel te zeggen, maar... Je moet er maar aan wennen. Dit is de enige echte goede constructie. Griekse woorden ontlenen hun betekenis aan de Hebreeuwse woorden, waarvan ze in de Septuaginta de vertaling zijn. En dat is ook het enige echte nut van de Septuaginta. Dat is het. Nou ja. En vandaar dat ook in het Nieuwe Testament die Septuaginta gebruikt wordt. Dat wil zeggen, als in het Nieuwe Testament het oude geciteerd wordt, gebeurt het in de Griekse vertaling die bestond. En daarmee wordt niet gezegd dat die vertaling zo goed is, maar daarmee wordt ons wel geleerd dat voor vertaalbedoeleinden die Septuaginta de noodzakelijke schakel is tussen het Hebreeuws van het Oude Testament en alle moderne talen van tegenwoordig. En dus, ik vermaan dan voor alle dingen, dat is niet goed. Dat is een veel te zware term. Ik vertroost dan voor alle dingen. Ja, misschien, je moet dit maar leren. Vandaar dat het staat altijd in mijn aantekeningen. Bij elke keer als ik in de Bijbel vermanen tegenkom, staat in mijn aantekeningen welk woord is het. Want ja, dat moet je weten. En dan weet je wat het betekent. Het betekent dat wat nu volgt is afwijkend van de situatie van de wereld die door Satan beheerst wordt. Uit het laatste vers van hoofdstuk 1 uiteraard. Er staat iets anders tegenover. De wereld is de wereld, wordt beheerst door de leugenaar van de beginnen enzovoorts. Die heeft zijn eigen ideeën, zijn eigen filosofieën. Maar wij hebben het woord van God. En dus ik vermaan, maar dat woord vermanen bergt al in zich het begrip troost, troost mijn volk. En het bergt in zich, zeker voor iemand met een Joodse achtergrond, bergt in zich, wij leven in Messiaanse tijd. Het is wat anders. Ik vermaan voor alle dingen, dat wil zeggen, dat zijn principes. Dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzegging voor alle mensen. Ja, doe maar. Voor koningen en allen die in hoogheid zijn. En daarna staat er weer bij wat voor is, waar het toe moet leiden, op welke wijze dan ook. Niet tot verbetering van de wereld. Men bidt ervoor, maar niet voor de verbetering van de wereld. Men bidt opdat wij, niet zij, jullie, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Niet omdat de wereld veranderd is, maar omdat de wereld ons met rust laat. Zodat wij ons bezig kunnen houden, niet met de dingen waar de wereld zich mee bezighoudt, maar met de dingen met betrekking tot het woord van God. De waarheid dus, maar dat is het volgende vers. Goed, ik vermaan dan. Men zou het kunnen opvatten als ik bemoedig, ik spoor je aan, ik ondersteun dat, enzovoorts. Ik vermaan dan voor alle dingen, maar dat is niet vermanen dus in de zin van terechtwijzen. In de zin van kritiek, omdat er wat fout was, dat zit niet in dit woord. Ik vermaan dan voor alle dingen, Dus regel 1, dat gedaan worden. Smekkingen, gebeden, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Ja, het zijn vier woorden die wij kunnen ontleden en zeggen, ja, het zijn vier verschillende woorden met vier verschillende betekenis. Maar daarmee ontgaat je natuurlijk dan eventueel dat die vier woorden in essentie dezelfde betekenis hebben. Het is met nadruk. En voor zover er verschil is, oké, schrijf maar snel op. Smeken. Met dat woord ligt de nadruk op persoonlijke nood, dan wel omstandigheden. Bij het begrip gebeden, prosaigomai, daar ligt de nadruk op Gods voorzienigheid. Bij voorbiddingen en tungano ligt de nadruk op vertrouwen. En bij dankzeggingen ligt de nadruk op genade, agaristia, van charis, namelijk genade. Of je hier wat aan hebt, dat weet ik niet. Maar ik vertel het maar even. Ze hebben een enigszins onderscheidende gevoelswaarde, maar bij elkaar maakt het niks uit. Dat betekent gewoon dat we vier keer hetzelfde onder ogen krijgen. En dat heet dus ook voor alle dingen. Dat inderdaad gebeden wordt, enzovoorts. Waarvoor dan? In welke omstandigheden? Nou, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Want of je dat dan koningen noemt of... dat maakt niet zoveel uit. Dat hangt trouwens van de taal af. Heb ik u wel eens verteld. Ons Nederlandse woord koning is eigenlijk hetzelfde als het Hebreeuwse kohen. Kahan. Koning, het is echt waar. Hetzelfde woord. En het is een gewoon woord voor een ambtenaar. Van een ambt. Het kan van alles zijn. In de Bijbel wordt kohen vertaald met priester. Maar het is ons woord koning. Ik kan het ook niet helpen. Komt meer voor zulke vreemde dingen. Ons woord paard is het Hebreeuwse woord voor een muildier. Peret. Ja, peert. Inderdaad, ja. Van ome Loeks, nog iemand. Peert, ja. Zomaar. Paard is de Haarlemse uitspraak. De normale uitspraak is heus peert. Maar, zomaar. Maar het is in het Hebreeuws een muildier. En een paard in het Hebreeuws is een soes. Ja. Maakt niet uit. Voor koningen, namelijk voor allen die in hoogheid zijn. Dat was in de tijd dat een hooggeplaatste iemand de dienst uitmaakte. Regeerde. En u weet, regeren is vooruitzien. Tegenwoordig hebben wij laaggeplaatste mensen die omhoog gevallen zijn door ellebogenwerk en door demagogie, dat heet dan democratie, enzovoort. En daarna kijken ze niet vooruit, maar achterom. Dat is ongeveer de toestand in de wereld. Moderne Hilterman. Toch kijken toch altijd achterom. Dus we gaan bekijken wat er fout gegaan is. En Rutte zei het van de week nog. Ja, we hebben het ook wel eens fout gedaan. En dan gaan we een commissie instellen om uit te maken waar het nou fout ging enzovoort. En tot de lengte van jaren hebben ze het over Srebrenica. Of, maar, ik kan het niet uitspreken. Ga uit mijn gebit van los zitten. Maar toen maar. En wat er allemaal misging en met de slavernijverleden van Nederland enzovoort. Honderden jaren later gaan we het er alsnog over hebben enzovoort. Dus de regering is achteruit kijken. En daardoor gaat er al van alles mis als je altijd maar achteruit kijkt. En daarna kijken we weer achteruit van wat ging er dan mis enzovoort. Ja, hooggeplaatste. Kleuterklaar. Ik heb het niet. Er was vrijdag weer zo'n persconferentie. Men heeft gezegd dat het, was het de 37e? Zoiets toch? 38e? Ik ben het tellen lang kwijt. Ik heb het niet kunnen aanhoren. Ik vind het een soort poppenkast. Jan Klaassen en, sorry, Ja, ik zeg echt sorry. Ik heb meelijden met die mensen die daar die act op moeten voeren. Die tweespraak. Een komedie voor twee personen of zoiets. En dan komt Hugo. Nou, mag Hugo, want vroeger heette ze iemand. De excellentie, minister, zijn excellentie. Hugo. En dan. Jongens. En ik begrijp niet wat ze zeggen. Hebben jullie dat nou ook? Ik weet niet wat de maatregelen zijn. Voor mezelf weet ik wat de maatregelen zijn. Als de zaaleigenaar toestaat, dan kunnen wij bijeenkomen. En als de organisator, wie is dat hier ook alweer? Als de organisator vindt dat het door moet gaan en de zaaleigenaar verbiedt het niet, dan gaat het door. En voor de rest weet ik het niet. Ik heb er geen flauw idee. Ik kan dat niet volgen. Ik vind het zo'n kinderachtig verhaal. En dan, dit is de regel. En met uitzondering van die en die en die en die. Enzovoorts. Ja. En we moeten met elkaar, moeten we toch. En dan denk ik, hoe lang duurt dit al? En heeft zo'n maatregel überhaupt ooit een keer ergens wat geholpen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik zou niet weten waar, hoor. Maar daar verdiep ik me dus ook niet in. Dat wil ik ook niet weten, maar ik vind het zo. Het is dan de overheid. En diezelfde luid die moeten dan alle echte problemen van het land oplossen. Daar komen ze niet aan toe, want ze hebben het over stikstof. Ze hebben scheikunde gestudeerd. Over stikstof, over het weer, het klimaat. Klimaatmaatregelen en klimaatregelen. Wie bedenkt die woorden? Wie bedenkt die dingen? En een crisis. Als ze het ons niet verteld hadden, zouden we helemaal geen crisis hebben. Is dat niet? Hè? Nee, echt niet. Dus dat bedenken ze ter plekke of op een andere plek. Of waar ze dat dan maar doen. Koningen. De koning mag niks zeggen. Dat zie ik vaak genoeg. Dan wordt er een vraag gesteld. En dan weet je niet hoe snel, die weg moet komen. Want als die één woord verkeerd zegt, dan hangt hij. Nou, hij niet, maar zijn dochter. Was gemerkt? Schichtig. En dan, ja, hij doet zijn best. Hij doet het goed, Maar schichtig. En dan eindigt hij met dank u en dan draait hij zich meteen om. Maxima doet het ook trouwens. Dank u wel. En dan, weg. Margriet zag ik het laatst ook doen trouwens. Wegwezen, want één woord verkeerd en de pol zakt weer enzovoort. En je moet er niet aan denken dat je die lui niet meer hebt, want dan heb je echt niks anders meer dan die parvenus die voorbij komen. Sommigen komen van links op, anderen komen van rechts op. En waar ze afgaan, weet je nooit, hè? Heb je dat wel eens gemerkt? Plasterk, dat was die man van de Partij van de Arbeid enzovoorts. Die kwam van links op en nou is hij weer opgekomen, nou van rechts. Want ik ben het over het algemeen erg met die man eens. Maar dat is sinds hij van het toneel van Den Haag verdwenen is. Tegenwoordig schrijft hij stukken in de krant. En die vind ik heel erg goed eigenlijk wel. Vreemd is dat, hè? Dat verandert maar van kleur en dat is allemaal met het grootste gemak. Dat is de wereld. En vroeger was iedereen tegen atoomenergie en nu is er een lobby op gang die heel langzaam, maar het gaat er natuurlijk aankomen. Toch atoomenergie, hadden ze dat in het verleden maar meteen gedaan. Maar ja, dan hadden we nou al die stilstaande windmolens niet gehad. Ik heb honderden gezien onderweg hier naartoe. Echt. Ze stonden allemaal stil. Niks. En zonlicht was er ook niet voor de hoe heette die dingen, die zonnepanelen enzovoorts. Ja, jongen, wat een land denk ik dan. Wat een land. Ja. Koningen. Maar ik bedoel, koning, want tegenwoordig moet je uitleggen wat dat dan is, wat dat in de oudheid was, een koning. Dat was de monarch, die had het voor het zeggen. Monarch, mono, archegos. Dat wil zeggen, de ene machthebber. Dat was tenminste makkelijk, dan kon je vandaag nog een maatregel nemen. Nou, je niet, maar hij wel. Toch? Dan kon je wat regelen. Maar toen maar. Voor koningen, oké, en voor allen die in hoogheid zijn, hij staat ook niet alleen, Maar het doel daarvan is niet dat het beter gaat met de wereld, of dat de Satan of het onrecht bestreden wordt of iets dergelijks. Hoewel, daar zou ook geen bezwaar tegen zijn. Maar dat is niet het punt. Het punt is opdat wij, of misschien had het moeten zijn totdat, maar hier maakt het geen verschil natuurlijk, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen. Want in de praktijk is dat de moeilijkheid voor de gelovigen. Er staat, laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Maar hoe doe je dat in vredesnaam? De legerplaats achtervolgt je en probeert je terug te halen, constant. U weet wel, je bent net verlost uit Egypte en voordat je het weet zeg je, waren we nog maar in Egypte. En sommigen zeggen, kom op, laten we teruggaan. Dat staat allemaal in de Bijbel. Nou ja, met gelovigen vind je dat dus ook. Hè? Ze worden eerst geroepen uit de wereld. Ekkaleo, geroepen uit de wereld. En daarna zijn ze eruit en na verloop van tijd zijn ze zo gehersenspoeld dat ze alsnog teruggaan in de wereld. Soms met de beste bedoelingen, zo van we gaan wat betekenen voor de samenleving en voor het klimaat en voor het milieu. Allemaal volstrekt abstracte begrippen die ingekleurd worden door wie maar wil. Toch? En daar is men mee bezig dan. Maar goed, de bedoeling is dat wij niet lastiggevallen zouden worden. En tot op heden ging het de laatste decennia redelijk goed. Echt wel. Wat dat betreft hebben wij baat gehad bij de scheiding van kerk en staat. Hoewel in werkelijkheid scheiding van kerk en staat tot stand gekomen is omdat de staat er niks meer mee te maken wilde hebben. Met dat gedonder van die kerken altijd. Dat was het. Weg ermee. En eigenlijk, we wilden met God niks te maken hebben. Dan ben ik iets verder terug en niet noodzakelijk alleen in Nederland. Maar wel in Europa. Weg met God, wel weg met de machthebbers, weg met de monarchen. Want ze hebben al die koninkrijkjes en wat het maar was, hebben ze allemaal afgeschaft enzovoort. God eigenlijk ook, dat was de bedoeling, maar dat is niet geheel gelukt. Maar daarna heeft de staat zich van de kerk ontdaan. Dan krijgen we scheiding van kerk en staat. En wij vinden dat wel makkelijk, want dat betekent dat de staat hier bij ons niks te zoeken heeft. En geen recht heeft om daarin in te grijpen, want we zijn hier om godsdienstige redenen. Althans in hun optiek. Heb je dat? In onze optiek willen we met de kerk ook al niks te maken hebben. Maar dat hoef je daar niet te vertellen, dat maakt ze toch niks uit. Maar daarom staat het ons nog redelijk vrij. Dat is het voordeel ervan. Het heeft dus een negatieve oorsprong eigenlijk. Afschaffing van God en van alle gezag. Feitelijk, dat was de revolutie. En de antirevolutionairen waren daar dus tegen, zoals u begrijpt. Dat is de gang van zaken geweest in de geschiedenis. Maar goed, we hebben er baat bij, scheiding van kerk en staat. Maar toen maar. En dat heeft ons enige rust gebracht. En hoe lang dat nog duurt, dat is nog maar de vraag. Hè. Maar goed, daar ga ik het niet over hebben met u. Het gaat om het algemene principe dat als de wereld een beetje het op orde heeft, dan laten ze ons met rust. Vooral als we maar een kleine minderheid zijn. Dan hoeven ze zich er niks van aan te trekken. Is het ook niet bedreigend? Heb je dat nog? Daarom laten ze ons onze gang gaan. Dat is het. Zodra ze ons serieus gaan nemen, worden wij bedreigend. Voor het grote geheel, zal ik maar zeggen. En dan moet er wat tegen gedaan worden. Zo gaat dat. Maar dit is het algemene principe. Voor zover wij bidden, met name voor koningen die in hoogheid zijn, opdat wij gerust in. En ik ben echt van mening dat daar de klemtoon op ligt in die verzen. Dat wil zeggen vers 1, 2 en 3. Nou, je mag 4 erbij rekenen. Maar ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzegging voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een. Daar moet de klemtoon op liggen. Dat wil zeggen, het is meer een vermelding van wat het doel is van het gebed, in plaats van dat het is een oproep tot gebed. Laat staan een vermaning. Zo van, jullie bidden te weinig of iets dergelijks. Heb u dat nog? Kijk, ik blijf van mening, en ik denk dat ik dat in de Bijbel lees, ik blijf van mening dat gebed van onze kant, letterlijk gebed, in de wat smallere betekenis van het spreken tot de Heer, dat dat tot doel heeft dat wij ons gemoed openen voor hem, onze ziel uitstorten, zei iemand, voor hem. Dat wil zeggen, we kunnen de dingen eens van ons afpraten. En ik bedoel dat echt niet negatief, of laat staan spottend, ik bedoel dat bloedserieus. Want ja, breng je gedachten maar eens onder woorden. Iemand die zorgen heeft, heeft dat gewoonlijk omdat die gedachten blijven malen. Want dit en dat en zo en zo. En dat kun je dan niet stoppen. En dan krijg je een pilletje, zodat je dat hele systeem weer wat langzamer loopt. En, zo. En daar loop je ook langzamer trouwens. Dat is maar goed ook, want ja, laat maar zitten. Zoiets. Ik heb het nou over de bijwerking daarvan. Maar het helpt wel, wat echt helpt, is om je gedachten, wat je bezighoudt, onder woorden te brengen, te formuleren. En dan niet op de manier van de moderne sociale, hoe heet dat, media of zoiets. Want dat is niet onder woorden brengen, dat is praten. Parat is het Hebreeuwse woord voor rommel om je heen gooien. Dat is met woorden smijten, dat is praten. Een boel Hebreeuws in het Nederlands. Maar toen maar. Maar netjes formuleren. Vertel het nou eens. Dan moest je vroeger bij, bij de pastoor. Toch? Ja. Bij de kerk, daar kon je biechten. En dat kostte nogal wat trouwens. In de praktijk. Die lui konden vragen wat ze willen trouwens. En dat deden ze ook. We hebben dat afgeschaft en nu moet je naar de psychiater. Die vraagt ook wat hij wil. Maar dat wordt vergoed door het fonds als het mee zit. Of hoe dat mij heet, mag. Dat kost nogal wat. Maar je kunt het ook gewoon aan de Heer vertellen, dat kost niks. En dat is goed voor de mens. Want weet u wat het is? De filosofie achter die psychiatrische behandelingen is domweg. Nee, dat weet u. Dan moet je op de divan liggen. Heb je nog een divan? Van een psychiater geweest, zeker, tweedehands, kringloop. Ja, oké. Maar dan moet je op de divan liggen, bij wijze van spreken, dat weet iedereen. En dan stelt hij een paar vragen, dan moet je praten. En dan, ja, de tijd zit er nu om. En dan mag je weer naar huis, dan krijg je de rekening, dan mag je over een week terugkomen. Of iets dergelijks. En of dat zin heeft? Jazeker wel. Maar niet altijd. In ieder geval voor de psychiater heeft het zin natuurlijk. Nou, toch wel. Maar of het zin heeft, jawel, de clue is dat je gedwongen wordt je gedachten te ordenen, want je moet het onder woorden brengen. Maar als ze geordend zijn, ja, dan ben je van het probleem gewoonlijk af. Of niet, maar dan kun je ermee leven, dan weet je wat het is en dan krijgt het een plaats. Dan, zo heet dat tegenwoordig nog in het goed Nederlands. Je moet het een plaats geven ergens. Dat is mijn probleem altijd. Moet je kantoor opruimen of een studio of wat dan ook. Maar werkplaats opruimen. Maar wat laat je spullen? Je moet het een plaats geven. En als je dat kunt, dan ben je een mooi eind op streek natuurlijk. Nou, dat is wat het is. En dus heet het, werp al uw bekommernis op hem. Of laat al uw bekend worden bij God enzovoort. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en de zinnen bewaren. Er staat nergens en de Heer zal het oplossen. Toch? En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en zinnen, je denken, je wilde gedachten bewaren. Temperen enzovoorts. En dat gebeurt door te spreken, inderdaad. En dat is het nut van gebed in deze betekenis. Dat is de meest bekende betekenis. Ik haast mij trouwens altijd te zeggen, omdat het heel onbekend is, dat die woorden voor gebed in het algemeen ook gebruikt worden in de Bijbel voor de dienst aan God, wat het ook is. Alles in onze levens, wat gewijd is aan de Heer, dat heet gebed. Daarom heet het bid zonder ophouden. Zie? En dat wij zouden bidden in alle plaatsen. Dat betekent onder alle omstandigheden. Maar het woord bidden niet in de zin van prevelen, zoals de Rooms-Katholieken dat weer uitgevonden hebben, met de ellenlange breviergebeden. Maar in tegendeel, het betekent dat ons leven altijd zou zijn in het bewustzijn dat we het eigendom des Heren zijn en dat we hem dienen. Kortom, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid. Dan brengen we het bij de Heer en dan moeten we het dan ook laten. Al uw zorgen, zij licht of zwaar. Ben jij de enige nou die dat lied kent? Nee, ik weet niet of het bekend is. Nou. Breng ze bij Jezus en laat ze daar. Nee? Niemand? Oh. Dat was een van onze oude koortjes. Maar volgens mij staat die bij die koren uit Johannes de Heer. Dat denk ik. Maar ja, dat weet ik niet. Maar breng ze bij Jezus en laat ze daar. Je hebt ook het andere lied naar. Is uw leven vol van moeite en zorgen? Zeg het aan Jezus. Enzovoorts. Een van de eerste hits van de zingende zusjes Marien Thee Vrij. Ja. Zeg het aan Jezus alleen. Niet aan anderen. Zeg het aan Jezus alleen. Komt uit Glorieklokken van zuster Alt. Ja. Toen schreven ze nog wel mooie liederen eigenlijk wel, hoor. Goed. Opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden, was de bedoeling, in alle godzaligheid en eerbaarheid. Opdat wij matiglijk, godzaliglijk, hoe heet het ook alweer? Opdat wij matig, even kijken in Titus 2, opdat wij matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige Aion, eeuw. Dat was Titus 2, vers 12. Zoiets is het. Beperkt in deze wereld, want het is onze wereld niet. En de volgende twee versen bevestigen dat dan met, want dat is goed en aangenaam. Ook twee woorden, goed en aangenaam, het is één ding natuurlijk. Dat is goed, aangenaam, namelijk voor God, onze zalig maken, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Maar zalig worden dan wel tot kennis der waarheid komen is in principe hetzelfde, maar het berust op eerst een gerust en stil leven. Het probleem is namelijk dat als het leven niet gerust en stil is, dan heeft men geen gelegenheid om de waarheid te zoeken. Dan heeft men wel wat anders aan het hoofd om te doen. En wat ik net zei over, werpt alle bekommernis op hem en dat soort dingen meer, of laat ze bekend worden bij God, dat is natuurlijk omdat wij daarna die dingen van ons afgezet hebben, open zouden staan voor de waarheid, voor het woord der waarheid, voor wat de Heer ons wil vertellen enzovoorts. Kortom, voor de kennis der waarheid. Het klassieke idee is dat als je wat wil leren, dan moet je gaan zitten. Dan word je rustig van het werk. Vandaar dat zo'n ding heet een leerstoel. Nee, dat geldt voor degene die de leer geeft, als voor degene die het ontvangt. Dan heb je dat nog. Men moet zitten, is het idee. Zitten aan de voeten van de Heer Jezus, jazeker, dat is Bijbels. Eventueel zitten aan de voeten van Gamaliel, kennen we ook nog. Bij een kameel, denk ik, maar goed, toch? Ja. Nou ja, zitten. Rust, Dus God namelijk, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dat willen alle mensen niet, maar God wil dat alle mensen zalig worden. En wij als gelovigen, ja, wij richten ons, wij willen dat wel. En daarmee stemmen we in met de wil van God. En wat daarvoor nodig is, is inderdaad rust. En vandaar dat de duivel belang heeft bij onrust. En dat is wat hij doet. Onrust zaaien. Gaat nergens naartoe, dient verder tot niks. Onrust is het doel in zichzelf. En het is trouwens een techniek die algemeen bekend is, ook in de politieke wereld. Men doet dat. Als men ergens tegen strijdt, dan begint het met onrust zaaien. In de maatschappij, in de samenleving, enzovoort. En daardoor komen wij in dat soort gekke situaties van een stikstofcrisis. Hoezo crisis? Hoezo? In het Westland, waar ze er gebrek aan hebben. Waar ze moeten inkopen. Inkopen. Stikstof kopen moeten ze daar. Om die tomaten te kweken. Je snapt niet waarom, want het zijn gewoon zakjes met water. Rode zakjes met water, dat is tomaten. Ja. Hè? Een kweker zei me dat. Dat het dat is. Als je tomaten wil hebben, dan zegt hij, moet je naar het buitenland, waar ze gewoon in de zon, in het open, die kun je eten. Dat is lekker. En als je dat doet, denk je, oh, ja, dat is waar ook. Zo proefden die dingen vroeger. Dat wil zeggen in mijn jeugd. Ja, ik ben het serieus. Maar goed, maar dan moeten ze stikstof inkopen omdat de planten het nodig hebben en niet genoeg hebben. Maar dat bedoelen ze niet met stikstofcrisis. Dus stikstofcrisis is het idee dat er ergens te veel is en dan daardoor groeien de brandnetelstaart of andere dingen die wij als onkruid beschouwen. Maar dat is wel de natuur. Maar daar houden wij niet van de natuur. Dus we willen ook geen stikstof, dus ook de natuur, in de natuur hebben. Maar dat mag niet van Timmermans. Maar ja, van Ed Nijpels. Dat is ook zo iemand die kwam rechtsop en nou is hij helemaal aan de linkerkant terechtgekomen. Gek is dat, hè? Wat een rare wereld. Maar kennis der waarheid zouden we krijgen. Dat is wat ons onderscheidt van de wereld die beheerst wordt, wellicht door de koning en allen die in hoogheid zijn of wat er allemaal maar gebeurt. Dat is, terugverwijzend naar vers 2, maar nog een verder terug naar 1 vers 20. Dat is de wereld die in feite onderworpen is aan Satan. Die wij kennen als de diabolos. Eigenlijk vind ik dat, het is wel Grieks, maar ik vind het een mooiere titel, een beter, duidelijker titel. Satan is zoveel als tegenstander, zegt men. Ik vind het nog een nette term, want volgens mij is het gewoon afval. Satan, van shit, dat woord kent u. In Nederland zal ik achterwege laten. Maar dat woord is het. Het is afval, iemand is wat je niet nodig hebt, wat je weggooit, enzovoorts. Satan, maar diabolos betekent letterlijk iemand die de bal gooit, hè. Bolos, van de bal, werpen. En dia is door of doorheen. Door elkaar werpen, dat is wat de duivel doet. En dat is wat natuurlijk de leugen altijd doet. Zodra je de waarheid tegenkomt, kom je daarna wel één of meer leugens tegen ter bestrijding van de waarheid. En dan moet je er allemaal mee dealen, schijnbaar, om dan toch te weten wat de waarheid is door het afstrepen. Het afwinken van wat dan leugen. Dit is leugen, dat is leugen, dat is leugen. Maar daar blijf je mee bezig. En als je daarmee klaar bent, geeft de duivel je nog een paar leugens. Zodat je toch niet terugkeert bij de waarheid. Dat is waar het over gaat. Zo doet hij dat. Al even. Kortom, gerust en stil leven. Want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. Waarom dan? Wel, hij wil dat alle mensen, die hebben daar ook rust voor nodig, maar dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En dan moet ik eigenlijk dringend ophouden, maar dan eindig ik zo negatief. Want het punt is dat dit vers een eigen leven is gaan leiden. Wat wil God? God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En is God almachtig? Ja. De korte versie. Is God almachtig? Oh ja? En God wil toch dat alle mensen zalig worden? Nou, zo redeneren dus universalisten. Alverzoeners in plat Nederlands. Zo van, God is toch almachtig en hij wil dat al. Nou, dan komt het wel goed. Oké, het is misschien wat ingewikkeld en het duurt wat lang. Maar uiteindelijk, wanneer het ook wezen mogen, uiteindelijk worden dus alle mensen zalig. En ze ontlenen dat onder andere dan aan zo'n vers. Maar ja, de Bijbel zegt dat het niet het geval is, dat er slechts een minderheid zalig wordt, een overblijfsel, op grond van geloof. En dat alle ongeloof per definitie ongehoorzaamheid en onrechtvaardigheid is. En dat de goddelozen, de onrechtvaardigen, de ongehoorzamen zullen teniet gedaan worden. Zullen verdwijnen. Definitief. Nee, niet voor eeuwig zullen branden in de hel. Het zou trouwens een wonder wezen. Geen bezwaar tegen wonderen trouwens, maar. Nee, ze zullen weggedaan worden. Zullen niet meer zijn, enzovoorts. Kortom, als een mens zalig moet worden, moet hij dat doen terwijl hij nog is. Hij moet komen tot aanvaarding van, dus geloof in, de waarheid. Gods waarheid, maar dat is de enige waarheid. Er is maar één waarheid. De aardigheid van waarheid is dat er maar één van is. Is dat niet wat zeldzaam? Ja, maar dat is de betekenis van het woord waar. Dat heid, dat weet u wel, hè? Dat wil zeggen dat het een ding is. Waarheid. En waar betekent dat het zeldzaam is. Daarom is het vragend voornaamwoord. Je moet er naar zoeken. Waar is het? En het is iets, want dat is ook waar. Eén waar, twee waren, weet u nog? De waren, de goederen. Waar, maar waar is het? En het heeft waarde omdat het zeldzaam is. Dat zit allemaal aan dat woord waarheid. En in essentie, we hebben het over God zelf dus, die de waarheid is. En daarom is zijn woord de waarheid. En daarom is waarover hij spreekt de waarheid. En daarom is Christus de waarheid. De weg, de waarheid en het leven enzovoorts. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En daar is rust voor nodig. En dat het gaat inderdaad over alle mensen. Dat zegt het volgende vers ook. Want er is één God en er is ook één middelaar. Daar heb je waarheid, hè? Ik zei het toch, het is zeldzaam, het is er maar één. Er is één God, er is ook één middelaar tussen God en de mensen. De mens, Christus Jezus. De mens naar Gods beeld, enzovoorts. En er is dus ook maar één weg tot zaligheid. En dat is namelijk Christus Jezus. Voor allen, dat staat dan ook weer in het volgende vers, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen. Voor allen, enzovoorts. Dat de brief in het algemeen zich beperkt tot gelovigen is natuurlijk omdat Gods werk in onze tegenwoordige tijd een werk is aan gelovigen. Maar dat betekent dus ook dat het de bedoeling is dat mensen uit de wereld tot geloof komen. Dus tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Dat maakt deel uit van het werk Gods. Maar het zijn twee verschillende dingen. Het een is dat wat God bestemd heeft, of predikt, laat ik het zo zeggen, dan aan de mens in het algemeen, aan de zondaar, en daarna, nadat zo iemand tot geloof gekomen is, het voortgezette werk dat de Heer doet aan en in de gelovigen. Maar het wordt wel degelijk onderscheiden. Als voorbeeld noem ik dan maar, omdat ik dat toch al even was, 1 Johannes hoofdstuk 2 is het inmiddels. Waar vers 1 zei, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een trooster, niet een vermaner, hè? Maar dat woord is het wel. We hebben een trooster bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, en hij is verzoening voor onze zonden. Daar ging het ook over in de voorgaande vers, onze zonden. Bloed van Christus reinigt ons. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, en indien wij onze zonde beleiden, zal hij om ons de zonde vergeven. En indien wij zeggen, dan is zijn woord niet in ons. En hij is, 2 vers 2, hij is verzoening voor onze zonde. En dan komt sprong, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Maar het ligt op 2 verschillende niveaus. Ik hoop dat u dat begrijpt. Anders had het trouwens geen zin om die dingen apart te noemen. Maar ze liggen uiteraard wel in elkaars verlengde. Voor zover de zonden van de wereld moesten of moeten worden weggedaan, gebeurt het ook door de Heer Jezus. Zij het dan niet in zijn functie van hoge priester van het nieuwe verbond. En dus ook niet in zijn functie van trooster. Want dat is de aanduiding van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar daarna, als vervolg daarop, doet hij een werk aan gelovigen. En dan gaat het dus om de verzoening voor de zonden zijns volks. Zoals dat heet in Hebreeën hoofdstuk 2. Dat is het hoge priesterlijke werk van Christus voor ons, die zijn volk zijn, enzovoort. Maar hoe dan ook, niet alleen voor ons. De Heer Jezus is de weg tot zaligheid voor de mensheid in het algemeen. En hij is de weg, de waarheid en het leven. En daar komen we dan volgende keer weer op terug. Want het is inmiddels wel weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer dankzeggen. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor de uitnemende rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En we danken u dat we mogen leven als uw kinderen, als verlost uit deze chaotische wereld om ons heen, die ligt in de macht van de boze. En we danken u dat we nog steeds de gelegenheid hebben om in alle eenvoud, in alle oprechtheid, maar in alle ernst, ons te oriënteren op uw woord, te luisteren naar uw woord en om die waarheid, dat woord der waarheid, tot ons te nemen. Dat woord waaruit wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, maar ook dat woord waarmee wij ons mogen voeden dagelijks en waardoor onze hoop en verwachting gericht wordt niet op de voorbijgaande omstandigheden, de onzekere omstandigheden om ons heen, maar integendeel op u die gesproken hebt, op uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Wij danken u daarom te mogen weten dat waar wij kennis der waarheid zoeken, wij wandelen in uw wil. Omdat dat uw goede en welbehagelijke wil van God is, in elk geval voor ons die geloven. En daarom, Vader, willen we u dankzeggen voor deze morgen en u vragen, wees u ook dan ons nabij in de dagen die wij weer voor ons hebben. Richt u ons oog op u, omdat we niet zouden afgeleid worden van, door de duisternis van deze wereld, maar integendeel, opdat wij bemoedigd en bekrachtigd zouden worden door u, uw woord, de kracht van uw genade, uw beloften, kortom, door onze heiland zelf. Wij danken u daarom voor dat leven dat ons uitteelt boven de omstandigheden van alle dagen. Dat ons uitzicht geeft ver over onze op aarde toegemeten tijd heen. Dat ons uitzicht geeft over het graf op de vervulling van al uw beloften. En daarom, Vader, wij mogen uitzien naar de openbaring der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Die een einde zal maken aan deze duisternis waaraan de wereld is onderworpen. Opdat de wereld vol zal worden van uw woord, van kennis des Heren, zoals u hebt geprofeteerd. Wees u dan ons nabij, met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.